We gaan lezen Handelingen 9. Ik hoop dat ik het nog volhoud om nog even te luisteren. Want de smid is altijd erg lastig, omdat je warm eten op hebt. En in zo'n familiedag dan eet je natuurlijk veel, zodat je de hele week wat minder hoeft te eten die komt. En dan zit je maag erg vol. En dan heb je al je werk om dat te verteren. Handelingen 9. Saulus nu tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe. En vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen. Opdat, als hij er enige zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam en plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zeide: Wie bent u, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zeide, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u doen moet. En de mannen die met hem meegereisden stonden sprakeloos. Want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En ze leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende 3 dagen kon hij niet zien en at en dronk hij niet. En er was een zekere discipel in Damascus van wie de naam Ananias was. En de Heere zeide tot hem in een visioen: Ananias. En hij zeide: Zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga naar de straat die de rechter genoemd wordt en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus, want hij bidt. En hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was binnenkwam en hem de handen oplegde, opdat hij weer ziende zou worden. Ananias antwoordde echter: Heere, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heilige in Jeruzalem heeft gedaan. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om alle gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem: Ga, want deze is mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen voor de heidenen en voor de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En Ananias ging heen en ging het huis binnen en na hem de handen opgelegd te hebben, zeide hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld worden. En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen. En onmiddellijk werd hij weer ziende. En hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus. En meteen predikte hij Christus in de synagoge. Dat hij de Zoon van God is. En allen die het hoorden, waren buiten zichzelf en zeiden: Is dit niet degene die in Jeruzalem hen die deze naam aanriepen uitroeide en die daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen? Maar Saulus werd meer en meer gesterkt en hij bracht de Joden die in Damascus woonden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is. En toen er vele dagen verlopen waren, beraadslaagden de Joden om hem te doden. Maar hun samenzwering werd aan Saulus bekend en zij bewaakten de poorten, zowel overdag als 's nachts, om hem te kunnen doden. Maar de discipelen namen hem 's nachts mee en lieten hem door een opening in de muur neer, door hem in een mand te laten zakken. Dan gaan we het over hebben, over die laatste tekst. Maar de discipelen namen hem 's nachts mee en lieten hem door een opening in de muur neer, door hem in een mand te laten zakken. Prachtige geschiedenis. Ai, 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 ai. Wat mooi. Mooie tekening. Er zijn in de Bijbel, we hebben het samen gedaan, Teuny en ik zo, ongeveer 45 gebeurtenissen die heel belangrijk zijn, die ja, toch de toekomst een stuk bepaald hebben, die door personen zijn gedaan waarvan we de naam niet weten. Je moet ze maar eens opzoeken in de Bijbel. Onbekende mensen die daden deden die de geschiedenis omkeerden. Geschiedenis voor een mens zelf, maar ook soms van een heel volk. En we kenden de namen niet. Ik wil een paar voorbeelden noemen. Bijvoorbeeld de weduwe die 2 penningskens in die, ja, in die offerkist deed. We kennen de naam niet, we weten niet wie het is. Als we ze straks tegenkomen in de hemel, als ze zegt, maar ik was die vrouw, dan zeggen we, wauw, was jij dat? En zij is het icoon geworden voor geven. Zij heeft meer geld binnengehaald dan wie ook. Zij is grandioos. Maar dat wist ze helemaal niet. Ze was onbekend met die dingen. Ze deed het. Ik moet ook denken aan het neefje van Paulus. De zoontje van zijn zus. Die op een gegeven moment, als Paulus in doodsgevaar is, het meldt aan Paulus, zegt, joh, ze hebben een plan beraamd voor vanavond om je te vermoorden. En dat Paulus dan zegt, oh, vertelt het aan de overste. En dat manneke, dat gaat dan naar die overste toe. En die vertelt het. En zij beschermen Paulus. Anders had hij dood geweest. Dat kleine manneke, dat deed dat. Nou, er zijn zo'n 40 van die voorbeelden. Dit zijn ook 4 mannen waarschijnlijk, die Paulus in een mand over de muur laten. Nou, als het menselijkerwijs gesproken ze het niet hadden gedaan, dan had de wereld er heel anders uitgezien. Had Paulus waarschijnlijk vermoord geworden, hadden we die prachtige brieven van hem niet gekend, en dan had het christendom niet over de wereld verspreid geweest. Ik weet dat ik nu menselijkerwijs spreek, God had zijn weg gevonden, maar deze mannen zijn op een magistrale wijze door God gebruikt. En u kent hun namen niet. U weet niet wie dat zijn. Vermoedelijk zijn het er 4. Wel, dat denk ik toch. Want ze worden in een. Ze hebben een mand die ze met een koord hebben vastgeknopen aan 4 kanten. En Paulus erin, en dat hebben ze laten zakken. Een muur van 10 meter hoog. En dan hebben ze Paulus erover laten zakken. Dat doen ze midden in de nacht. Nu, dat is heel mooi om dat te lezen, maar dat is niet evident om dat te doen. Want wat deze mannen doen, is indrukwekkend. En ik wil u dat uitleggen en kijken of u zo de gemeente lief hebt dat u dat ook zal doen. Of u in hun plaats dit zou gedaan hebben. Of u inderdaad Paulus zal in de vrijheid gebracht hebben. In gevaar van je eigen leven, want dat was het. Want Paulus werd gezocht. We lezen in 2 Korinthe hoofdstuk 11 dat de stadhouder de hele stad bewaakte om Paulus te grijpen. Dus er was een serieuze politiemacht op de been om hem te zoeken in de huizen, om hem te pakken te krijgen en dan te doden. En dan over te geven aan de Joden. Nou, waarom is dat niet evident? Waarom is dat niet vanzelfsprekend? Waarom is het niet vanzelfsprekend dat u hier vanmorgen, vanmiddag hier bent en dat u beschikbaar bent voor het Koninkrijk van God? Dat u beschikbaar bent voor de gemeente? Is niet evident. En dat wil ik vanmiddag proberen duidelijk te maken. En u zult misschien constateren dat u helemaal niet beschikbaar bent. Dat u beschikbaar bent tot een bepaalde hoogte. Dat u het wel goed vindt om hier te komen, om ook wat geld in de collecte te doen, maar dat u niet echt beschikbaar bent. Nou, we gaan kijken naar drie belangrijke gedachten. Ten eerste wil ik eerst in de schoenen proberen te staan van Paulus. Dan gaan we in de schoenen staan van deze vier mannen. En dan gaan we kijken wat hun beide bracht tot dit punt om deze nacht dit risico te nemen, om te vluchten. Nou, we gaan eerst kijken naar Paulus. 3 jaar voor deze gebeurtenis kwam Paulus de stad van Damascus binnen. We hebben het gelezen. Toen had hij een hele groep mensen bij zich. Toen was hij de leider. En toen had hij volmacht van de autoriteiten in Jeruzalem om mensen te arresteren en mee te nemen in konvooi terug naar Jeruzalem en deze mensen of te doden of in de gevangenis te brengen. Maar onderweg dat hij daar naartoe is, wordt hij door de Heer Jezus zelf wordt hij stilgezet. En dan wordt hij in de stad gebracht. En Ananias helpt hem. Hij is dan blind. En hij is enkel op zichzelf gericht. Doordat hij blind is, kijkt hij enkel in zijn ziel. En hij ontdekt in zijn ziel onvoorstelbare zaken. Hij ontdekt in zijn ziel wraak en moordlust. En dan eet hij niet. En dan drinkt hij niet. En dan komt Ananias bij hem. Ananias die tegen de Heere God zegt, maar Heere God, u vergist u. Weet u niet wie dat is, die kerel? Ik wil niet naar hem toe. En God zegt, ik moet wel gaan. En God maakt Paulus het duidelijk en hij wordt genezen. En dan gaat hij prediken in Damascus. En dan verlieverlee, hoe meer hij preekt, hoe gevaarlijker het wordt voor hem. En na 3 jaar zijn de rollen omgekeerd. Eerst was hij de man die heel de stad in angst bracht, omdat hij dood en verderf stichtte. En nu is hij degene die gedood kan worden. De hele stad zoekt naar hem. Het is totaal omgeswitcht. Nou, die mand waar Paulus in stapt, is zeer waarschijnlijk een mand waar men de olijvenoogst mee binnenhaalde. Dus de olijven werden geplukt, die werden in een mand gedaan, dan werden de olijven gekneusd en de olie liep eruit, dan werden ze geperst. En dan de pulp die overbleef, die werd in die manden gedaan en die werd buiten de stad gedragen. Zo ver mogelijk, want dat was rampzalig, zodat dat stonk. Dat bracht men zo ver mogelijk buiten de stad. En Paulus op deze avond stapt hij in die mand. En denkt hij bij zichzelf, ik ben afval. Ik ben pulp. Ik ben niets waard. Alles wat mijn winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. En ik houd het voor louter vreugde. En hij is met vreugde in deze kist gestapt. En later heeft hij in zijn brief aan de Filippenzen, heeft hij in hoofdstuk 3 op een magistrale wijze dat beschreven. Dat hij alles wat een winst was, heeft hij om Christus wil schade geacht. Maar wat moet dat gedaan hebben in zijn denken? Toen ik het eens vroeg aan een groep studenten, wat denken jullie dat Paulus dacht op het moment dat hij daar op die avond in die mand stapte? Nou, ze zeiden bijna allemaal, hij was waarschijnlijk verschrikkelijk teleurgesteld in God. Hij had zijn best gedaan de afgelopen 3 jaar, hij had gepredikt in de synagoge, velen in Damascus waren tot geloof gekomen En het enige wat hij kreeg is dat hij op de dodenlijst kwam te staan. Hij kreeg stank voor dank. En nu moet hij in die mand stappen en weet niet waar hij uitkomt. Wat gebeurt daar? Wie staat daar onderaan die muur? Het is stikkie donker, er is geen licht zoals bij ons, dat alles verlicht. Helemaal donker, wie staat daaronder en waar moet hij heen? En hij weet het niet. Hij is totaal tot het nulpunt gekomen van zijn leven. Het is niet evident om in die mand te stappen. Daar is geloof voor nodig. Daar is inzicht voor nodig. En ik zal u straks zeggen waar ze dat vandaan haalden. Maar Paulus was bereid daar geholpen te worden door de discipelen. Door mensen die van hem hielden. Nou, laten we naar die mensen kijken die van hem hielden. Het is niet evident om van deze kerel te houden. Want 3 jaar geleden was Saulus de grootste terreurzaaier van de omgeving. En in Damascus was een hele grote groep christenen die door de vervolgingen ontstaan door Stefanus' dood gevlucht waren uit Jeruzalem. Er waren ongetwijfeld vele christenen daar die hun familieleden verloren waren, hun huis verloren waren, hun werk verloren waren, in een ander land terechtgekomen waren, vluchtelingen waren door deze man. En we weten het niet, maar de kans is zeer groot dat die 4 allemaal in hun familie de verschrikkelijke dingen hadden meegemaakt die veroorzaakt waren door hem. En nu hadden ze hem in hun handen. Ze hadden het koord vast met z'n vieren. En ze zullen een moment gehad hebben dat ze keken naar elkaar en dat ze zullen hem laten vallen. Zijn we kwijt. Want die heeft toch wat uitgespookt. Die heeft ons leven toch wat verdriet bezorgd. En zullen we hem laten vallen? Maar ze deden dat niet. Waarom deden ze dat toch niet? Dat is verbazingwekkend. Ze waren beschikbaar. En ze waren niet zomaar beschikbaar. Dit kon hun leven kosten. Als zij ontdekt waren, op dat moment, of daarna, dan zullen ze waarschijnlijk gevangen genomen worden. Of als ze op dat moment daar geweest waren, toen Paulus in die mand stapte en de autoriteiten hadden binnengevallen, dan had hun leven niet zeker geweest. Maar ze namen dat risico. Stel je voor dat indrukwekkende moment. Toen Saulus daar was en die 4 mannen daar waren. En ze zeiden, Saulus, stap maar in de mand. Zal Saulus toen gezegd hebben, is dat betrouwbaar? Laten jullie mij niet vallen? Hij heeft dat niet gezegd. Nee, ben ik van overtuigd. Zullen ze geweend hebben met elkaar? Ze hebben geweend met elkaar. Ja, ben ik ook van overtuigd. Later lezen we dat Paulus op de stranden was met de oudste van de Efeziërs. En toen zei hij, jullie zullen mij nooit meer zien, want ik ga op weg naar Rome. En toen hebben ze geweend, geweend, geweend. Omdat ze nooit meer hem zouden zien. En deze mannen hebben geweend. Hij zegt, Paulus, nu ga je de wereld in. En waar ga je heen? We weten het niet, maar we houden van je. En Paulus zal gezegd hebben, hou je van mij? Ja, we houden veel van je. Waarom? Ik heb toch jullie kinderen vermoord. Ik ben toch de oorzaak geweest van die verschrikkelijke dingen die jullie allemaal meegemaakt hebben. Waarom houd je van mij? Ben je betrouwbaar? Ga je mij niet de dood injagen? Nee, nee. Paulus zal gezegd hebben, Op de vraag, Paulus, waar ga je heen? Zal hij gezegd, ik weet het niet. Paulus, is het beneden aan die muur veilig? Ja, ik kan het niet zien. Ik weet het niet. Maar laat mij maar beneden. Want mijn leven is in Gods hand. En ik ga de weg die God van mij vraagt. En Paulus, wij gaan je daarbij helpen. Want Paulus, alles wat je ons hebt aangedaan, zijn we niet vergeten, maar is verzoend. Is verzoend. We dragen het niet meer na. God heeft in zijn grote genade dat alles doen medewerken ten goede. Paulus, ga. Al kost het ons leven. Jij bent kostbaar. Want, en dat is dan mijn derde punt, God heeft gesproken. God heeft gesproken tegen Ananias. We weten niet of Ananias hierbij was. God heeft gesproken tegen Ananias. Dit is een uitverkoren vat. En ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naams wil. En hij zal gaan prediken voor de koningen, voor de keizers, voor de Israëlieten en voor de heidenen. Dit is de man die ik ga gebruiken, wereldwijd. En die mannen, die zeiden, we hebben God vertrouwd. We hebben Gods woord serieus genomen. God heeft gesproken. En als God spreekt, is dat meer waard dan wat ook in deze wereld. En wij weten dat het lijden zal je niet worden gespaard, want God heeft gezegd. En ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naams wil. En Paulus zegt, ja, ik zal veel moeten lijden. En dit is wel het diepste lijden. Ik ben alles kwijt. Toen ik hier de stad binnenkwam, had ik alles in handen. Mijn medewerkers waren slaven. Zodra ik een woord zei, hebben ze het gedaan. Nu is mij alles ontvallen. En jullie lieve mannen, jullie zorgen voor mij. En ik moet jullie verlaten. Ik moet alleen de wereld in. Totaal, totaal, totaal alleen. Maar ik ben niet alleen. Want God heeft gesproken. God heeft gezegd dat ik moet gaan. En dat ik een uitverkoren vat ben. En dat ik veel moet lijden. Ik ben bereid te lijden. Hier ben ik. Ik wil alles afgeven. En Paulus, weet je dan wat er onderaan gebeurt? Ik weet niets. Ik heb alles wat mijn winst is, heb ik om Christus wil schade geacht. Om de gerechtigheid die uit God is te winnen. En om zo gelijkvormig te worden aan zijn lijden, ook gelijkvormig te worden aan zijn opstanding. En zo is hij gegaan. In de mand. En ze hebben hem aan de koord vastgehouden. En laten vieren. Ze hadden geen bekwaamheid van spreken. Het waren geen rijke mensen die veel geld konden geven. Het waren geen beroemde mensen die op het podium stonden. Ze zijn totaal onbekend. Maar hun handelen is wereldveranderend geweest. En uw leven is onbekend. Mijn leven is onbekend. Maar ons handelen, als het door God gestuurd is, is wereldveranderend. En de kleine details vermenigvuldigt God tot iets magistraal groots. Ben je beschikbaar? Is niet evident. Als een gemeente 30 jaar bestaat, dan zijn daar veel dingen gebeurd. Er zijn botsingen geweest tussen mensen. En je kan in de gemeente perfect meedraaien en zeggen, ik doe alles mechanisch. Maar ga niet meer de tweede mijl. Ik ga niet meer dat doen. Ik ga niet meer iets laten. Ik zal het erbij nemen. Ik wil niet meer alles geven. Ik wil niet meer mijn leven op het spel zetten. Want ik heb mijn portie gehad. Mensen zijn niet zo gezellig. Ik geloof nog in de baas, in de grote baas. Maar ik geloof niet meer in zijn grondpersoneel. En zijn grondpersoneel geeft mij portie maar een fikkie. ik moet er niet zoveel meer van hebben. Ik vertrouw die mensen niet. Maar ik vertrouw nog op hem. Cynisch. Op afstand. Gemeen te zijn. Zoveel doen dat. Zoveel doen dat. En je merkt het nooit. En altijd trouw. Maar ben je beschikbaar? Beschikbaar om Saulus, die je zoveel kwaad hebt aangedaan, die waarschijnlijk in je familie iemand de dood ingejaagd heeft, ben je bereid hem in de mand over de muur te laten? Is Gods woord zo sterk? Dan wil ik u vragen. Aan het eind van deze dag, waar het gaat om de gemeente, het lichaam van Christus, om die prachtige beelden, waarin we weten dat we gekocht en betaald zijn, en de grootste prijs is betaald voor ons leven, ben je beschikbaar? En ik wil je dat heel concreet vragen. Om na te denken aan je leven, over je leven. Ik herinner mij dat ik in Leuven was. En daar waren mensen die mij geweldig pijn gedaan hadden. Ai, 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 ai. En op een gegeven moment is er één die waarschijnlijk wel de scherpste was. Die in de openlijke vergadering telkens zei, wat hebben we toch voor een stelletje oudsten? Ze kunnen er echt niks van voor de hele groep. En wordt het niet tijd, en dat zei ze dan tegen ons en tegen met mij, wordt het niet tijd dat je de zaken opgeeft, dat je stopt. En niemand stopte die vrouw. Uiteindelijk ben ik gestopt in Leuven omdat ik het niet aankon. Maar vorig jaar kreeg die vrouw kanker. Een jonge vrouw. Moeder van 3 kinderen. En ik zei van binnen, eigen schuld, koeienbult. Dus je eigen schuld. En ik schrok me dood. Ik dacht, allee, wat maak ik nu mee? En ik kreeg het niet onder controle. Ik heb wat geroepen tot God. God, dit is in mijn gedachten. Ik zeg dat deze vrouw, die moeder van 3 kinderen, dat het haar eigen schuld is. En die eigen schuld bedoel ik dat ze mij diep beledigd heeft, publiekelijk. En mij zo diep verwond heeft. En ik heb er 3 maanden mee geworsteld. Toen werd er een bidstond voor die vrouw ingericht. Ik was een klein beetje op rust en ik meldde me aan om op die bidstond te komen. En tot mijn verbazing weigerde die vrouw mij op de bidstond. En opnieuw zat ik met datzelfde fenomeen. En toen wist ik dat ik onbruikbaar was voor Gods koninkrijk. Ik wist dat ik niets kon doen. Ik wist dat het alles om mij draaide. Ik wist dat het koninkrijk van God bij mij een job was. En niet een echte diepe bediening. En als zij in die periode in de mand gestapt was, had ik misschien wel juist gewild dat ik dat koord vasthield. En om dan te doen alsof het me uit mijn vingers glipte. Maar bewust het laten vallen. Wat kan er in ons hart zijn als er wonden zijn geslagen in ons leven, in de gemeente? Wat kunnen we dan op afstand blijven? Wat kunnen we dan zelfs tot scheuringen komen? En zeggen, ze bekijken het maar. Wat kan een leiders, oudste, alles vast willen houden en niks meer los durven laten, omdat ze diep gewond zijn? En omdat ze alles zelf willen controleren, voor de Heilige Geest spelen. En niet met het lichaam laten functioneren, maar zichzelf het hoofd manen van het lichaam. En niet meer luisteren naar het hoofd. En dat kan perfect jaren doordraaien. Dat kan perfect prachtig doordraaien. Als je kwaliteiten hebt, kan je de gemeentes organiseren met allerlei activiteiten, ontzettend druk zijn en de finale of de finesses compleet kwijt zijn. Hier, deze mannen, die hebben Paulus met liefde en met grote toewijding. Het kostbaarste wat ze op dat moment bezaten was deze geliefde man die hen zoveel kwaad hadden gedaan, maar ze hadden het wonder beleefd van de verzoening. Ze waren verzoend. Verzoend met hun verleden. Ze waren helemaal genezen. Ah, dat is zo indrukwekkend. Als we dat in de gemeente mogen ontvangen. Toen Jozef voor de farao stond en onderkoning werd, toen kreeg hij een vrouw uit de heidenen. Een vrouw uit Egypte. En ze kreeg daar twee zonen. Hij kreeg twee zonen bij haar. Manasse en Efraïm. En de eerste zoon die hij kreeg, noemde hij Manasse. Want zei hij, God heeft mij genezen van al mijn ellende die ik opgedaan heb de afgelopen 22 jaar. En de tweede zoon noemde hij Efraïm. En die noemde hij Efraïm, want zeide hij, God heeft mij laten vrucht dragen. En dat is het wat om gaat. Manasse komt voor Efraïm. En als Manasse niet in uw leven werkzaam is, zult u nooit Efraïm kennen. Als de genezing van alle wonden in je leven niet werkzaam is door Gods geest, als je dat niet toelaat, de balsem van zijn liefde, dan zal je wel heel veel schijnvruchten dragen, maar uiteindelijk zijn het wrange vruchten. En je zal maar gaan tot een bepaald moment. Ben je beschikbaar? En hoe ver ben je beschikbaar? Laat deze dag, waar het gaat om de gemeente, laat dan ook het wonder van de gemeente diep doordringen in je hart. Namelijk dat de gemeente gebouwd is op het kruis van Golgotha, waar verzoening heeft plaatsgevonden. Wees een verzoende. En zet een stap in je leven. We gaan met elkaar zingen. Een onbekend lied. Wel, ik bedoel, men heeft dat niet geoefend. En even kijken, even testen. Of ze dan niet boos worden op mij. Maar het is 598. Het komt nu in me op. Ik weet niet of het goed is. Ik denk het ongeveer. Het is in die geest. Ja, spannend. Ja. Maar ik moest testen of je verzoend was. 598. Welk is dat?
Hoe heet het?
Machtige Heer God.
Ja, die is het. Ja. Machtige Heer. Ja. En als u dat... Als we dat zingen, we gaan staande zingen, komt u hiervoor staan zo. Tegen het podium aan. Ik kom er ook af. En u vraagt aan de Heere God. Iedere dag kneed u uw handen. Mijn leven als klei. Zo vormt u mij naar uw plan. En dan bidden wij. Heer, kneed ons. Leid ons. Zend ons. En misschien zit je wel vast aan dingen van het verleden. Maar weet je. De Heer Jezus verzoen je. En wil ook hebben dat je het leven, alle pijnen van vroeger, bij het kruis brengt, zodat je weer helemaal ter beschikking bent voor 2018, voor zijn gemeente. Laat ons dit lied zingen. Staande en tijdens het zingen komt u naar voren. Gaan met ons persoonlijk. Wilt u door de rijen gaan en uw genezende hand op ons leggen en ons roepen tot de taak waar u ons voor hebt geroepen, tot het heil, opdat we daarin zouden wandelen in de goede werken die u van tevoren heeft bereid, opdat wij zouden zijn tot lof van uw heerlijkheid. Zegen deze gemeente tot eer en glorie van uw eeuwige naam. Amen.
Amen.
Amen.